Om 2 uur 's ochtends in West-Indonesische tijd of om 7 uur 's avonds GMT. Vanuit Jakarta, RRI Werelddienst, de stem van Indonesië in het Nederlands.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Presenteert nieuws, actuele informaties en entertainmentprogramma uit Indonesië.
U kunt onze uitzending beluisteren op frequentie Korte Golf 9525 of 1550 of 11785 kHz.
U kunt ons ook bezoeken op www.voinews.id.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren. Beste luisteraars, dit is de stem van Indonesië in het Nederlands, direct vanuit Jakarta uitgezonden. Vandaag ben ik Sabrina, hier aanwezig om u vanavond ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's samengesteld en die zijn als volgt. We beginnen met het recente nieuws, vervolgd door het commentaar Vandaag in de geschiedenis, Focus, het programma De Wonder van Indonesië, het houdt Indonesische cultuur en diverse toeristische plekken uit 33 provincies in. Het volgende programma is Diversen. Het houdt recente activiteiten van de Indonesische maatschappij in. En als de laatste programma, de muziekhoek van Indonesië. U kunt ons beluisteren op frequentie SW 1550 en 9525 kHz. U kunt ons ook bezoeken op www.voinews.co.id. Nu komt het recente nieuws.
De stem van Indonesië met het nieuws.
Jokowi koos Mayor-Generaal Joko Setiadi als het hoofd van Cyberbureau. President Joko Widodo koos Mayor-Generaal, gepensioneerd Joko Setiadi, als het hoofd van Cyber- en Staatscodebureau of BSSN. Joko's inauguratie vond woensdag plaats in Istana Negara of Staatspaleis in Jakarta 3 januari 2018. Een dag eerder zei president Joko Widodo dat er veranderingen nodig waren met betrekking tot de Cyber- en Staatscodebureau om de rol en functie in de toekomst te versterken. Gebaseerd op een persbericht van het kabinetssecretariaat op 30 december 2017 is er naast het rechtstreeks onder voorzitterschap staan van BSSN. Nu ook een positie als vicevoorzitter als een element van leiderschap binnen de instelling. Eerder was Joko het hoofd van Staatscode Instituut of Lemsanek Indonesië. Heden is de Lemsanek van 2011 tot vandaag voordat Lemsanek werd samengevoegd in BSSN. Het bestaan van Cyber- en Staatscodebureau wordt opnieuw benadrukt aan het begin van het politieke jaar 2018. Presidentiële verordening 2017 over Cyber- en Staatscodebureau BSSN zorgt ervoor dat de instelling direct onder de verantwoordelijk is jegens de president, na eerder onder de coördinerende minister voor politieke, juridische zaken en beveiliging. De wijziging van de verordening werd op 16 december 2017 ondertekend door president Joko Widodo. In verband hiermee vermeldde het staatshoofd dat de verandering nodig is om de rol en functie van BSSN in de toekomst te versterken. Dit wordt gezegd door de president na Soekarno-Hatta luchthaven trein te proberen in Sudirman Baru Station op dinsdag 2 januari 2018. Toezichten intensivering plaats Indonesië voertuigen scannerapparaat op PLBN en Tikong. Indonesië bleef de verkeerscontrole van mensen, goederen en voertuigen intensiveren in de Ntikong Entairi Border Post of PLBN Sanggau District West Kalimantan. Het toezicht wordt geïntensiveerd door voertuigscanners op Ntikong PLBN te plaatsen om de invoer van illegale goederen zoals drugs of explosieve dingen te voorkomen. Het wordt gezegd hoofd van Ntikong PLBN Management Victorius Dunan in Antikong op dinsdag 2 januari 2018. Volgens hem kan het bestaan van een voertuigscannermotor de douanebeambten helpen om geïmporteerde goederen vanuit Maleisië te controleren en inspecteren. Hij zei dat de voertuigscanner een aankoop is van het ministerie van Openbare Werken en Volkshuisvesting. Deze tol zal worden voorgelegd aan het National Border Management Agency of BNPP voor gebruik door de douanebeambten van Antikong om geïmporteerde producten voertuigen te inspecteren. Ongeveer 700.000 toeristen bezochten het Aceh Tsunami Museum. Ongeveer 707.000 toeristen bezochten het Aceh Tsunami Museum in 2017, waarvan 363.000 binnenlandse toeristen en 29.000 buitenlandse toeristen. Het werd gezegd op woensdag door coördinator van het Aceh Tsunami Museum, Almuniza Kamal in Banda Aceh. Almuniza zei de meeste bezoeken vonden plaats in mei 2017. Het aantal bezoekers in de maand is 118.000 mensen. In december 2017 bedroeg het aantal bezoekers 79.000 mensen. Hij zei dat de toename van het aantal bezoeken plaatsvond in mei 2017 als gevolg van de activiteiten van de Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan of KTNA Penas, die zich concentreert op Harapan Bangsa Stadion Long Raya, Banda Aceh. Het hoge aantal bezoekers laat zien dat het Aceh Tsunami Museum nog steeds een favoriete toeristische bestemming is van vele toeristische attracties in deze provincie, met name de stad Banda Aceh. Almuniza zei ook, het Aceh Tsunami Museum blijft het aantal bezoeken verhogen, met verschillende andere activiteiten in 2018. Beste voice-luisteraars over de hele wereld, president Joko Widodo heeft het State Cyber and Code of Sandy Agency of BSSN opgericht door middel van presidentiële regeling nummer 53 van 2017. Dat vervolgens werd herzien in presidentieel decreet nummer 133 van 2017. In de verordening is het hoofd van BSSN en zijn plaatsvervanger rechtstreeks verantwoordelijk voor de president. De oprichting van BSSN zelf anticipeert op de ongebreidende dreiging in cyberspace die zonder limiet is, zoals terrorisme en cyberoorlog. President Joko Widodo zei dat het bestaan van BSSN in de toekomst zeer noodzakelijk is voor de staat, vooral in het licht van de snelle ontwikkeling van de cyberwereld. Met de diversere bedreigingen die gepaard gaan met de ontwikkeling van cyber over zee, moet Indonesië ook meteen de uitdaging aangaan. Erder zei de nieuwe commandant van TNI, Marsikal Hadi Cahyanto, in zijn visie- en missiepresentatie voor commissielid 1 van DPR, dat terrorisme, oorlogsdreiging en conflicten en wereldwijde uitdaging zijn om op te letten. In combinatie met de hybrid oorlog, de conventionele oorlogen, onregelmatige en cyber combineert. Marsikal Hadi noemde de snelle ontwikkeling van de informatica technologie ondersteunt ook de beweging van de individuen of terroristische groeperingen om hun belangen te realiseren. Aan de andere kant moet cyberoorlogvoering ook een belangrijke overweging zijn bij de implementatie van nationale defensie en veiligheidsfuncties. Ondertussen verklaarde het ministerie van Buitenlandse Zaken tijdens de Indonesische beleidsspreking van de Indonesische in Policy Paper, met titel Nu en Later, op november 2017 in Yogyakarta, dat cyberdiplomatie absoluut noodzakelijk is om te reageren op uitdagingen en problemen die voortvloeien uit de ontwikkeling van cybertechnologie, de dingen die vandaag kunnen worden gescheiden van de moderne samenleving. In verband met die problemen zei Fikri Kasidi, hoofd van het Centrum voor Beleidsdoorlichting en Ontwikkeling van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, dat de uitdaging van cybertechnologie landelijk goed is beantwoord door de overheid. Volgens hem is het beleidsdocument voorbereid om nationaal beleid op het gebied van cyber te ondersteunen, door ideeën aan te dragen over het bepalen van de positie en strategie van de Indonesische cyberdiplomatie. De technologie van de virtuele wereld groeit zo snel zonder een duidelijke grens. Dus inderdaad moet de regering antwoorden en proactief zijn in de voorbereiding van cyberbestuur via multilaterale en regionale fora. Zonder regulering en wettelijke basis zal Indonesië machteloos staan tegenover cyberafhandeling of cyberspace. Momenteel gebruiken bijna alle lijnen cybertechnologieën in de activiteiten. Bovendien is de groei van internet- en informatietechnologie in Indonesië sinds 2000 meer dan achtvoudig gegroeid met gebruikers van meer dan 3 miljard. Verwezen naar die ontwikkeling, misdaad, zelfs kolonialisme, kan nu niet alleen in de echte wereld gebeuren, maar ook door de virtuele wereld. Daarom moet er een apparaat en een duidelijke juridische regeling zijn voor het omgaan met cyberdreigingen en andere apparaten, omdat die problemen het voortbestaan van de staat kunnen bedreigen, niet alleen in termen van veiligheid en economisch, maar ook in sociaal cultuur. Luisteraars, dat was het commentaar voor vandaag.
De stem van Indonesië, de stem van de waardigheid.
Beste luisteraars, we zijn weer terug in het programma Vandaag in de Geschiedenis van RRI World Service, de stem van Indonesië. We beginnen met de gebeurtenis van 4 januari 1948, Myanmar zijn onafhankelijk. 4 januari 1948, Myanmar, dat in die tijd Birma heette, won de onafhankelijkheid van Groot-Brittannië. Sinds de 16e eeuw hebben Europese landen, waaronder Groot-Brittannië, Nederland en Frankrijk, gevochten om de rijke natuurlijke rijkdommen van Myanmar. Na twee grote oorlogen tussen de bevolking van Myanmar tegen de indringers in het midden van de 19e eeuw, controleerde Groot-Brittannië Myanmar formeel en verenigde Myanmar met India. In het tijdperk van de Tweede Wereldoorlog bezet Myanmar Japan. De tijdperk van Japanse bezetting werd door de bevolking van Myanmar gebruikt om hun onafhankelijkheidsbeweging te organiseren. Door de Anti-Fascist People Free League of AFPFL op te richten onder leiding van Aung San. Nadat Japan verloren was, keerde Groot-Brittannië terug naar Myanmar. Maar aangezien van AFPFL grote invloed onder de bevolking had, stemde Groot-Brittannië uiteindelijk in met de overdracht van de onafhankelijkheid aan Myanmar. Het werd ingesteld op 2 januari 1948. We gaan verder met de gebeurtenis van 4 januari 1999. Voor de eerste keer de Europese zone verenigd in de eenheid van valuta, euro. 11 leden van de Europese Unie of EU, namelijk Oostenrijk, België, Finland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Portugal en Spanje, hopen dat een moeteenheid de Europese integratie zal verbeteren en de economie zal verbeteren. Op de openingsdag sloot de euro af met een voldoende sterke waarde van 1,17 US dollar. Door Antwerp is deze valuta gedecoreerd in afbeelding en symbolen van Europese eenheid. Compleet met motieven die de lidstaten vertegenwoordigen, echter alleen op 1 januari 2002, de euro bestaande uit 8 munten en 7 bankbiljetten officieel verspreid. Een valuta is echter niet zonder controverse. Er bestaat bezorgdheid dat dit veranderingsproces chaos zal veroorzaken. Kostbaar zal zijn en tot inflatie zal leiden. Het kan zelfs een land zijn controle op het economisch beleid laten verliezen. Dit is wat Groot-Brittannië, Zweden en Denemarken doet besluiten om de euro niet te gebruiken. We beëindigen met de gebeurtenis van 4 januari 2004, Spirit, een Mars rover van NASA, landde op Mars. Spirit, de naam van de missie Mars Exploration Rover, A of Mer-A, is de eerste van twee ritten in het project Mars Exploration Rover. Spirit landde zonder problemen op Mars op 4 januari 2004. 3 weken voordat zijn Opportunity Twin ritten landen aan de andere kant van de planeet. Spirit bleef 20 keer langer werken dan gepland. Op 1 mei 2009 zat Spirit vast in zachte grond en konden de wielen niet bewegen. Spirit zet zijn wetenschappelijk onderzoek voort van waar het blijft tot de communicatie met de aarde ophoudt op 22 maart 2010. Beste luisteraars, dat was het programma Vandaag in de Geschiedenis van RRI World Service, de stem van Indonesië in Jakarta.
De stem van Indonesië, de stem van de waardigheid.
Indonesië in het gebied van economie, buitenlandse politiek, Pancasila, sport, het milieu, presenteren we in het programma Indonesiaku. Beste voice-luisteraars, we zijn terug met mij Sabrina in het programma Indonesiaku. En de topic voor vandaag is toeristische gebieden streven naar afvalbeheer op de zee. Deskundig personeel van het kabinet secretaris voor Economische Zaken en Volkswelzijn, Muhammad Amprawan, zei dat sommige gebieden die toeristische pictogrammen zijn geworden soortgelijke problemen hebben, namelijk de dreiging van afval verontreinigd in de zee, met name plastic afval. Deze gebieden zijn Wakatobi in Sulawesi, Raja Ampat Papua, West Manggarai in Oost-Nusa Tenggara, Manado, Sulawesi, en Morotai in Maluku. Dat heeft gezegd door Amprawan toen hij de resultaten van zijn bezoek aan die gebieden leverde in enige tijd geleden, op vrijdag 29 december 2017 in Jakarta. Volgens de deskundige staf van het kabinet voor economische zaken en welzijn is dit plastic afval een bedreiging voor het milieu geworden die invloed gaf op het menselijk leven. En dat is omdat zijn aard die niet op zichzelf kan worden vernietigd en die honderden jaren nodig heeft om op natuurlijke wijze te vernietigen. Dus, Amprawan schat tegen 2050 dat de nummer van plastic afval die in de oceaan wordt afgezet groter is dan het aantal vissen. Daarom riep Amprawan op om onmiddellijke controle en gebruik van plastic afval te verminderen. In ieder geval niet snel groeien zoals verwacht. Amprawan leverde ook de resultaten van zijn bezoek aan regenschap Gianyar Bali en ontmoette regen Gianyar Anak Agung Gede Agung Barata en Gianyar District Government Device Work Unit of SKPD. Amprawan meldde dat de Gianyar Regenaanregering Gianyar Regency Verordening heeft uitgevaardigd voor de implementatie van huishoudelijk afval en afvalbeheer. Volgens Amprawan, het regen van Gianyar realiseert dat als het afval niet goed en correct wordt beheerd, zal negatieve gevolgen veroorzaken, namelijk voor sociale, economische en milieuaspecten. De implementatie van de lokale regelgeving is de bouw van booreilanden of verwijderde afvalstromen uit barrièrevluchten. Het tuig is gebouwd in 3 rivierstripen, namelijk stoomopwaartse, midden- en stroomafwaartse rivieren. Volgens de Amprawan, hopelijk dat tuig kan dit afval, met name plastic afval, niet in de zee terechtkomt. Ampérawan zei ook als toeristisch gebied wil Gianyar geen enkele besmetting van plastic afval in de zee, omdat dit het imago van het toerisme in de ogen van de toeristen kan schaden. Bijvoorbeeld in Panglipuran dorp Bangli werd afvalbeheer uitgevoerd met sancties van hun adat of traditie voor mensen die zwerfvuil achterloos gooien. Bovendien, om informatie en data over de benutting van plastic afval te verkrijgen, beweerde Ampérawan al intussen begin november de gemeente Purbalingga in de provincie Midden-Java te hebben bezocht. Hij bezocht de fabriek van Pavingblok, die gemaakt van plastic afval in Jetisdorp en Waste Garbage Bank in Muntangdorp Kemangkon Purbalingga in Midden-Java. Ampérawan prees ook een van de vuilnisbanken in Purbalingga die de prestatie heeft geplukt, namelijk met het gebouw van vuilnisbank onder leiding van Raden Roro Hendarti. Deze troepbank combineert vuilnisbank en ook bibliotheeksdiensten. Luisteraars, dat was het programma Indonesiaku voor vandaag.
De stem van Indonesië, de stem van de waardigheid. U kunt elke dag allerlei informatie volgen over Indonesische kunst en cultuur in de Wonder van Indonesië.
Beste luisteraars, we zijn weer terug met mij Sabrina in het programma De Wonder van Indonesië. Naast via streaming in www.voi.co.id kunt u ook via korte golf 9525 kHz of in de applicatie van RRI Play die u kunt downloaden via uw smartphone. En voor vandaag ga ik aan u Waikuri Meer in Oost-Nusa Tenggara vertellen. Dus blijf u met ons alleen maar in RRI World Service, de stem van Indonesië. Luisteraars, het eiland Sumba in Oost-Nusa Tenggara of NTT staat bekend om zijn savanne, Pasola culturele tradities en zijn oorspronkelijke traditionele dorp. Naast de savanne heeft het eiland Sumba ook een aantal natuurlijke toeristische plaatsen in de vorm van een meer. En dat meer heet Waikuri. Waikuri of Waikuri is een verborgen lagune in het zuidwesten van Sumba, Oost-Nusa Tenggara. De meeste reizigers zijn nog niet bekend met dit meer. Dus is de sfeer daar nog steeds natuurlijk en rustig. En daarom is het geschikt voor degenen onder u die vrede wil voelen van drukke stadsfeer. Om Waikuri Meer te bereiken, moet u eerst een vliegtuig nemen naar Bali of Kupang en dan naar luchthaven Tambolaka in Tambolaka Zuidwest Sumba. Vanuit de stad Tambolaka kunt u een motortaxi huren. Daarnaast kunt u ook de hulp van het hotel opvragen waar u stopt om een auto en chauffeur te huren. De reis naar Waikuri Meer met de chauffeur maakt u gemakkelijker. En voor de toeristen die de inwoners van Zuidwest Sumba van dichterbij willen leren kennen, huur een voertuig zonder bestuurder en vraag de weg aan de mensen om hen heen. Maar niet alle inwoners van Zuidwest Sumba weten echter van Waikuri Meer. Dus moet u eerst naar het dorp Tanjung Karaso en in dit dorp weten alle inwoners de weg naar Waikuri Meer. Nadat u bij Waikouremeer wordt aangekomen, zou uw ogen met een roodzachtig bassin verwend worden dat altijd gevuld is met het water uit de open zee. Het water dat vastzit in het meer, of in deze lagune, zal een zeer mooie groenblauwe kleur reflecteren. Aan de zeelijn van de rotsen groeit de bomen die natuurlijke hekken worden. Deze natuurlijke omheining draagt niet alleen bij aan de schoonheid van Waikouremeer, maar het geeft ook de indruk dat het meer verborgen lijkt te zijn van de buitenwereld en het meer verbergt voor de wereld rondom. Op dit strand is er de bevolking rondom het meer die u graag leren geven hoe te zweven op Waikouremeer. Het gevoel van drijven op een prachtig en rustig meer is vrij aangenaam. Na drijven te zijn, kunt u naar de top van de klif klimmen om te genieten van het panoramische uitzicht op de zee tussen Sumba-eiland en Flores-eiland. Luisteraar, een paar jaar geleden waren er geen toeristische voorzieningen aan het Waikouremeer. Maar, samen met het toenemen van een aantal toeristen, zijn eindelijk veel faciliteiten gemaakt in het gebied van Waikouremeer. Zoals parkeerplaatsen, toiletten, kleine bodia en ook kantine. Er zijn ook typische Sumba souvenirverkopers die zoals kleurige geweven stieven worden verkocht. En de prijs voor de souvenir is variëren, van 100.000 rupia en ook afhankelijk van de complexiteit van het maken. En als u naar het Waikouremeer wilt komen, is de beste tijd om te bezoeken voor 11 uur of na 3 uur in de middag, omdat de zon overdag erg heet zal zijn. Bovendien zal de sfeer van de middag het water in het meer goedkleurig maken. Luisteraar, dit was het programma De Wonder van Indonesië voor vandaag met de topic Waikouremeer. We zullen weer terug met de andere interessante topics. Tot ziens!
Beste luisteraars van de Stem van Indonesië, we zijn er weer in het programma Diversen.
Dag voor je luisteraars over de hele wereld, zijn we weer terug met mij Sabrina in het programma Diversen. In deze episode gaan we naar Bali om Janggan of typische Balinese vliegers te leren kennen. Dus blijf dan met ons alleen maar in RRI World Service, de stem van Indonesië. Vliegers in een paar gebieden in het Maleisische Schiereiland is een dunne vel met vreemd materiaal die in de lucht worden gevlogen en door middel van touw of garen worden verbonden met het vasteland of de controller. In Bali worden vliegers op een ongewone manier gevormd met buitengewone afmetingen. De Balinese noemen het Janggan. Op het eerste gezicht lijkt het alsof er een parallel omgraafvormig papier is met een frame van bamboe. Als we denken aan het woord vliegeren met een zeer redelijke kleine omvang, maar Janggan is anders. Het heeft een buitengewoon mooie vorm en anders dan de andere vliegers in het algemeen. Is Janggan gevormd om op figuren in Balinese wayang verhalen te lijken. Als niet gevlogen, zouden we denken dat deze vlieger Ogoh Ogoh is. Ogoh Ogoh is een soort sculptuur gemaakt van bamboe en papier. In de Balinese cultuur portretteert Ogoh Ogoh als de kracht van het universum en de tijd is onmetelijk en onbetwistbaar. In de groep traditionele vliegers is Janggan een van de unieke vliegers die wordt verondersteld de bewaker te zijn van de stabiliteit in de wereld. Volgens de mythe wordt de aarde ondersteund door een gigantische schildpad genaamd Benawang Nala. En de aarde is omringd door een tuk-tuk-draak genaamd Drakenbezoeki. Die draak is verewigd in een Kangan Janggan. Janggan is een heilige vlieger. De reden voor de inwoners van Bali is dat vliegers niet alleen een spel zijn. Van vliegers wordt aangenomen dat ze lichamen, botten en zelfs geesten hebben. De vliegersziel wordt verondersteld de belichaming te zijn van Rair Angon of de vliegergod. In die tijd geloofden de Balinese boeren ook dat de voeten van degenen die op het land stapten het land vruchtbaar zouden maken. Dus, tot nu toe moet de vlieger voor de reis worden gedaan, vooral de tapel of het masker. Voor en na de vlucht moet deze vlieger eerst worden gezuiverd. Deze traditionele vlieger is een onderscheiden kenmerk en blijft een favoriet onder moderne vliegers. De Janggan vliegers bestaan uit de vlieger zelf en de staart is gemaakt van doek dat langer kan zijn dan 100 meter afhankelijk van de grootte van de Janggan. Omdat Janggan zeer groot is, vreesden veel mensen en genoeg wind om Janggan te vluchten. Daarnaast heeft het ook een groot gebied nodig, zodat vliegers veilig kunnen landen. Naast groot formaat heeft de Janggan-vlieger ook zijn eigen kenmerken die kunnen klinken als ze door de wind worden geraakt. Omdat het nog steeds verbonden is met de traditie van layangan op Bali, heeft het Bali Kites Festival elk jaar verschillende categorieën gehouden, waaronder de Janggan vlieger categorie. Ondanks de steeds drukker wordende toestand van het land op Bali, heeft het de ruimte voor grootte. Vooral grote kite liefhebbers verminderd, maar dat neemt niet weg dat Bali bommenwerpers zijn. Dit wordt bewezen door het altijd drukke vliegfestival. Oké, luisteraars, dat was het informatie over Janggan vliegers. Bedankt voor uw aandacht en tot volgende episode.
De stem van Indonesië, de stem van de waardigheid.
Beste luisteraars van RRI World Service, de stem van Indonesië. We zijn weer terug met mij Sabrina in het programma Muziekhoek van Indonesië. Een programma dat Indonesische liedjes presenteert. In deze editie presenteren we nostalgische popliedjes van de Indonesische zangers Raffi Kaduri. Als de opening beginnen we met het liedje getiteld Hanya Untukmu. Veel luisterplezier en blijf dan met ons in www.voi.co.id.
Wajahmu
Beste luisteraars, Rafika Duri is een zanger die in de jaren 70 bekend werd bij Indonesische muziekliefhebbers. Twee nummers gemaakt door Arianto, getiteld Hanya Untukmu en Tertusuk Duri, katapulteerden haar naam. Dankzij het nummer Hanya Untukmu kreeg Vika in 1978 de Gayagum Awards op het International Song Festival. Rafika, die op 20 januari 1960 in Bangkazeen geboren, begon sinds de leeftijd van 11 jaar al in de wereld van de sleur te duiken. In die tijd werd de zanger die bekend is als Vika de kampioen popzanger in Bangka. Sinds het winnen van de zangwedstrijd verhuisde Vika naar Jakarta en volgde ze een zangcursus. Voordat we terug over Rafika Duri praten, luisteren we naar een liedje getiteld Mengapa Harus Jumpa. Veel luisterplezier!
Tak mungkin
Beste luisteraars, na het volgen van de zangcursus volgde Vika de vocale wedstrijd van radio en television stars in 1976. In die tijd verscheen zij samen met Harvey Maliholo, die er allebei in slaagde als kampioen uit te komen. Beiden wonnen de wedstrijd. Vika en Harvey Maliholo brachten vaak een duetlied uit. Onder hen zijn liedjes getiteld Cinta Pertama en Permata Hati. Het nummer Cinta Pertama vertelt het verhaal van iemand die nog steeds van zijn eerste liefde houdt, hoewel niet meer samen. Terwijl het nummer Permata Hati het verhaal vertelt van iemand die zo dol is op haar idool, dat ze haar elke nacht mist. Beste luisteraars, als de afsluiting presenteren we andere twee liedjes van Rafika Duri. Ik ben Sabrina, veel luisterplezier en tot ziens!
De stem van Indonesië, de stem van de waardigheid. De stem van Indonesië, de stem van de waardigheid.
Thank you.
De stem van Indonesië, de stem van de waardigheid.
U hebt naar het Nederlandse programma van RRI Werelddienst, de stem van Indonesië, luisteren.
Luister naar ons elke dag op frequentie Korte Golf 9525 of 1550 of 11785 kHz. Vertel uw kritici en suggesties aan RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. RRI Gebel voor de verdieping. Medan Merdeka Barat Straat, nummer 4-5, Jakarta, Indonesia. Of via PO Box 11-57, Jakarta, Indonesia. Kunt ook deelnemen aan onze Facebookpagina, Voice of Indonesia, en onze Twitter, @VoiIndonesia.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren.